extra punt.
Ik vrees dat ook, dat dat extra punten zijn. En ook voor een zeer. Oh, ja. Hoewel wel, want dat mijn zin. Ja. Goed, dan mijn eerste vraag voor deze avond is of dat er vragen zijn vanuit de fracties. Hè? Vanuit de fractie Respect zijn er vragen.
Van ons zijn er geen vragen.
Geen vragen. Vanuit de fractie Durf.
Voorzitter, van ons zijn er drie vragen en eigenlijk ook wel nog een bedenking bij de agenda. U zal gemerkt hebben dat er andermaal niet zoveel punten op de agenda staan. Dat is een punt dat we een paar maanden geleden al een keer aangekaart hebben. Als we buiten stappen dit lokaal, dan merken we dat er toch veel bezig is in de wereld, dat er veel druk is op lokaal bestuur, dat er veel verwachtingen zijn, dat er wellicht ook veel agendapunten zijn die we ook toch een keer zouden moeten kunnen met z'n allen bediscussiëren. Hè. Dat is vooral het geval ook met het OCME. Dus we zijn ook OCME-raad. Het is al een paar keer dit jaar gebeurd dat daar geen OCME-raad van komt. Dat is vervelend, omdat we ongetwijfeld ook nieuwe uitdagingen zijn in het OCME waar men zich moet op voorbereiden. Maar bovendien neemt ons dat ook de kans om vragen te stellen in de OCME-raad. En die hebben we wel. Dus dat is nog een beetje onfortuinlijk als we dat soort agendas zullen blijven aanhouden. Constructief als we zijn, zouden we eigenlijk willen voorstellen, eigenlijk, voorzitter, dat we een keer samen met de fractieleiders even samenzitten op een bepaald moment, om een keer toch het jaar wat te overzien, ook een keer wat te plannen, ook een keer wat thema's die misschien niet in één keer moeten beslist worden, maar die dan toch de mogelijkheid bieden om een keer van gedachten te wisselen, dat we die ook een keer op een schema zetten, zodat we voorhand ons kunnen voorbereiden en we ook een beetje weten wat er op aankomt en dat we ook klaar zijn eigenlijk om de uitdaging ook een beetje beter te counteren, want met drie punten en gelukkig nog een drietal vragen van onze kant, is dat toch wel iets wat niet strookt als we nog een keer de uitdaging rondom ons zien. Het is een constructief voorstel.
Ja, absoluut. Ik denk ook wel dat de fractieleider op zich er ook wel voor open staat. Ik denk dat dat niet slecht is om eventueel een terugkomend overleg. Dat is altijd mooi meegenomen, denk ik dan, over wat het dan ook mag zijn. Nu, een kleine kanttekening daarbij. Vergeet ook niet dat er ook voorafhandelijk vragen wel effectief kunnen ook worden bezorgd. Dus als er echt prangende dingen zijn en er is geen OCMW-raad, als de vraag op tijd van tevoren wordt bezorgd, kunnen we effectief wel een OCMW-raad ook houden. Ook al zijn er geen gebrachte agendapunten door het college dan. Hey, maar dit terzijde.
Dat gaan we noteren en we gaan ook niet nalaten de agenda te stofferen, ja. Want er is nog een vierde punt
absoluut
aan toegevoegd.
Oké. Okay. Dus dan heb ik drie vragen genoteerd en één bedenking / mededeling. Zeer goed. We noteren dat en dan gaan we van start met onze gemeenteraad. Waarvan het eerste agendapunt. Voilà. Men vraagt onze goedkeuring van het voorontwerp voor het vernieuwen van het gemeentelijk recyclagepark. Ik geef daarvoor graag het woord aan onze schepen Steven Boaert.
Ja, goedenavond, collega's. Zoals u weet is er sinds maart 2007 onze gemeentelijk recyclagepark gevestigd in de Kooskampstraat. Wetende dat we dan in der tijd een verplaatsing hadden vanuit de Gezellenlaan, dat ook noodzakelijk was, gezien de in de tijd de vernieuwde normeringen in het afvalbeleid en ook een nood aan grotere ruimte. We zijn nu 19 jaar later en wensen we vanuit de gemeente, zoals ook voorzien in het meerjarenplan, het recyclagepark gefaseerd te vernieuwen, waarbij we op deze locatie het recyclagepark willen verruimen. In feite spreken we over een verdubbeling in de oppervlakte, zodoende in eerste instantie een betere circulatie te kunnen voorzien voor de bezoekers en de ophaaldiensten en anderzijds ook klaar te staan voor verdere toekomstige scheiding van de afvalfracties. Dat was dan ook de reden dat op de nabijgelegen gronden, die inderdaad ook van de gemeente zijn, er ook geen andere voorzieningen konden gerealiseerd worden, want deze ruimte hadden we effectief ook nodig om een uitbreiding van het recyclagepark te kunnen realiseren. Een aantal cijfers, misschien ook wel niet onbelangrijk, ook om de noodzaak toch even aan te duiden, is in eerste instantie ook de evolutie van het inwonersaantal. Als we kijken ten aanzien van 2007, zijn er 14% meer inwoners in Lichtervelde. De evolutie van het aantal bezoeken. Op jaarbasis spreken we nu al gauw over plus-minus 29.000 bezoeken op jaarbasis. En de evolutie van het selectief ingezameld afval, dat is los voor alle duidelijkheid van het restafval en van de PMD. Op jaarbasis spreken we daar over plus-minus 4.300 ton ingezameld afval op het recyclagepark. In juni 2025 hebben we reeds de eerste fase uitgerold van de vernieuwing binnen het recyclagepark. met de invoering van het DIFT-archiefsysteem, met de groene, oranje en de rode groep. In het begin waren er een aantal kleine technische problemen en was dat nieuwe systeem van inzamelen toch ook wel zeker wennen voor de verschillende bezoekers. Maar gelukkig konden we met z'n allen op een goede ondersteuning rekenen vanuit de MIROM en ook van de parkwachters, zodoende dat het nieuwe systeem van werken al goed ingeburgerd is op vandaag. Ook de 1000 kilo vrijstelling bij de oranje groep, waarbij onder andere het groenafval, het goud, steenpuin en de harde plastic ingezameld wordt, was nieuw en veroorzaakte ook wel wat vragen bij de bezoekers. Maar als we op heden kijken en nagaan hoeveel van deze bezoekers boven de 1000 kilo zitten vrijstelling op jaarbasis, dan spreken we over plusminus 8% van de bezoekers, waarbij dan ook nog een keer binnen die 8% ongeveer de helft in de categorie onder de 2000 kilo zijn, die dan ook maar de helft van de kosten ook moeten betalen. Met andere woorden is het plusminus 92% van de bezoekers die ook wel effectief voldoende hebben met deze 1000 kilo vrijstelling. Met andere woorden, kunnen we zeker deze manier van werken, die ook overal in de verschillende recyclageparken ook van toepassing is binnen de MIROM, verder uitrollen in de uitbreiding ook van het recyclagepark. Vanavond willen we alvast de tweede fase van de vernieuwing in het recyclagepark voorstellen. Met name ook de uitbreiding en het voorontwerp, dan ook ter goedkeuring leggen aan de gemeenteraad. En voor deze uitbreiding en het inrichtingsplannen ben ik blij om Leslie Pacot van het studiebureau Plantec te verwelkomen op de gemeenteraad, die ook dit zal uitleggen voor ons. We zien ook in de micro.
De micro. Een beetje dichter zijn. Voor mij moet je geen selfies, dus ik ga gewoon me houden aan de presentatie. Ik heb een heel korte presentatie voorbereid om met jullie een keer door het proces te gaan dat wij doen. Moment dat we een dergelijke opdracht krijgen om een containerpark herin te richten. Ik ga met jullie een keer door de stand van zaken. Waar staan we momenteel met het dossier en naar waar moeten we? Dan het project op zich. En dan kort ook de raming toelichten. Misschien eerst de stand van zaken. Dus wij hebben al een aantal stappen doorlopen met de plannen die vanavond worden voorgelegd. Dus hoe zijn we daartoe gekomen? Uiteraard start je met de bestaande toestand goed in kaart te brengen om te zien wat is er op vandaag, waar zijn de noden, waar kunnen we uitbreiden. En ja, we doen dat onder andere aan de hand van een opmeting van die bestaande toestand. Dan maken we een aantal scenario's op om te zien van wat is er mogelijk, wat is goed, wat is slecht, waar zijn de positieve zaken, wat zijn de negatieve zaken. En uiteindelijk ja, komt je dan met één scenario naar voren die dan verder kan uitgewerkt worden tot de plannen die vandaag op tafel liggen. We staan nu eigenlijk op punt om een omgevingsvergunning aan te vragen. Dus we wachten uiteraard op vanavond. Maar de bedoeling is dat als wij een fiat krijgen, dat wij die omgevingsvergunning indienen. Dat is bij de provincie dat we deze indienen met alle nodige plannen en documenten en studies die daarbij horen. Eens de vergunning verleend is, kunnen wij dan richting een definitief ontwerp. Met dan ook de bedoeling een aannemer te zoeken die de werken kan uitvoeren, dus een aanbestedingsdossier op te maken. Volgens timing zou dat ergens in het najaar van 26 moeten zijn om met die aannemer ja, een eerste keer te kunnen samenzitten en dan te zien wat zijn timingplanning is om dan effectief de werken te kunnen starten naar eind 26. Hoe zijn we... Ja, met welke randvoorwaarden hebben we allemaal rekening gehouden om tot het plan te komen die op vandaag op tafel ligt? Dus zoals eerder al aangegeven, dus die bestaande toestand. We hebben een bestaand containerpark. We hebben gezien dat die op vandaag eigenlijk te klein is voor alle fracties die moeten ingezameld worden. Het is vandaag moeilijk te manoeuvreren. Ook met het aantal fracties die ook stelselmatig stijgt, die ons opgelegd wordt vanuit OVAM om die allemaal in te zamelen, was eigenlijk de conclusie dat we een uitbreiding moesten doen. Er was wel meegegeven van het bestaand portiershuisje die er nu op vandaag is, die in het midden van het terrein ligt, om die wel te vrijwaren en te behouden in het verdere concept. Dus dat hebben we dan ook gedaan. Op het terrein ligt er een BPA, een bijzonder plan van aanleg. Dat wil eigenlijk zeggen dat er een aantal randvoorwaarden zijn waarbinnen wij in het kader van een vergunning ons ook moeten aanhouden. Uiteraard is de bestemming van het terrein belangrijk. Bestemming is hier voorzien als een containerpark. Het was een containerpark, het wordt opnieuw een containerpark. Dus dat is zeker geen probleem. Nog een aantal andere zaken, bijvoorbeeld rond een groenbuffer, belangrijk voor de omwonenden. Dat is opgelegd uit een BPA, aan wat die groenzone moet voldoen. Dus dat zijn een aantal zaken dat we zeker hebben meegenomen in het ontwerp. Dan het inzamelen van de fracties. Dus dat is voornamelijk ook een vergadering en een aantal overlegmomenten dat we gehad hebben met Mirom, die ons eigenlijk een volledige lijst heeft opgegeven van welke fracties er moeten ingezameld worden en dan ook specifiek hier voor Lichtervelde hoe dat zij dat zien. Dus die lijst hebben wij uiteraard meegenomen om te zorgen dat al die containers kunnen gestapeld of geplaatst worden binnen de zone van het containerpark. Uiteraard dat je een containerpark inricht of een recyclagepark inricht, is de bedoeling dat het een DIFTAR-systeem is. Dus Mirom heeft zijn eigen manier van werken, dat is harde software en de manier van circuleren op het containerpark. Dat systeem hebben wij ook meegenomen en verwerkt in de plannen. Dus uiteraard is er altijd een basisregistratie, zoals dat op vandaag nu ook is, met uw paspoort om toegang te krijgen tot het containerpark. En dan heb je ook de betalende en niet betalende zones, die inrichting daarvan. En dan ook de wegbruggen, zoals dat van vandaag ook is, worden opnieuw geïntegreerd in het systeem. Een belangrijk punt was ook de aansluiting op de Gewestweg. Dus wij houden op vandaag rekening met de nieuwe toestand. Dus de op- en afrit van het containerpark is dan ook geënt op de nieuwe inrichting van de Gewestweg. Een belangrijk punt voor AWV was dat er zeker geen file kon ontstaan of geen wachtrij op de Gewestweg ten gevolge van mensen die aanschuiven aan het containerpark. Dus vandaar dat de in- en uitritten zeker lang genoeg zijn op eigen terrein om geen file of een wachtrij te creëren op de Gewestweg. Als laatste punt is dan ook belangrijk een hemelwaterverordening. Dus zoals dat je privatief als woning bouwt, moet voldoen aan een regenwaterput en infiltratievoorzieningen, is dat niet anders ook voor een containerpark. Dus ook hier moesten wij voldoen aan de hemelwaterverordening, waarbij dat er dus een deel van de zone ingericht wordt als een buffer- en infiltratiezone. Dus het containerpark wordt volledig aangelegd in betonverharding. Maar dat is niet waterdoorlatend, dus vandaar dat er ook een zone is waar dat we al het hemelwater kunnen stockeren, stapelen of bijhouden alvorens dat het geloosd wordt in de bestaande gracht. En alles passeert een KWS-afscheider, zoals dat de milieurichtlijnen het ook aangeven. En uiteindelijk komen we dan tot dit plan. Dus onderaan zien we de Gewestweg, de nieuwe toestand. Uiterst links hebben we de waterbuffer, de ruimte dat we daar nodig hadden om alles te kunnen infiltreren en bufferen van het hemelwater. In grijs aangeduid met de pijl, dus meer centraal op het plan, hebben we de in- en uitritten. De onderste zone is de betalende zone van het containerpark met het portiershuisje in het midden en dan meer naar boven toe de zone voor groenafval. Dus die valt binnen de betalende zone. En dan schuif je door naar boven, naar de niet betalende zone, waar dat we ook de loods voorzien. Dat is dan meer bovenaan het plan. En dan rondom de groenbuffer als belangrijke aankleding naar de aangelanden toe. Om maar iets meer in detail te gaan, dus dat is de bovenzijde, hebben we de niet betalende zone. Daar zie je, daar komen we eigenlijk toe meer aan de uiterst linkse kant. Daar komen we met een barrière toe, waar dat er een eerste controle gebeurt met de paspoort. Je rijdt binnen en dan heb je alle fracties die daar ingezameld worden die niet betalend zijn. Heel wat van de fracties staan ook onder een leufel, omdat die droog moeten staan. Met de nodige markering hebben we ook proberen een goede circulatie te creëren, waardoor dan de mensen dat duidelijk is waar dat je kunt staan en waar dat je kunt laden en lossen. En dan heb je ook uiteraard de betalende zone. Dat is alles wat dat rode fracties en oranje fracties zijn. Dus uiteraard kom je binnen ook via de Gewestweg rijden op en kom je aan een eerste weegbrug. Daar word je ingewogen. Daar los je wat nodig is. Je kunt een aantal keer circuleren en dan kun je uitwegen op een tweede weegbrug die gelegen is naast het portiershuisje. Ook hier hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk die circulatie mogelijk te maken. Er zijn uiteraard wel meer fracties hier in de betalende zone. En uiteindelijk, als je alles hebt gelost van betalende fracties, kunt je doorgaan of doorrijden naar de niet betalende zone en uiteindelijk zo buiten rijden. Nog een keer verduidelijken hoe de in- en uitritten zitten. Dus de rode pijl is de inrit voor de betalende zone. Daar rij je over de weegbrug. Vanuit de betalende zone kun je rechtstreeks ook doorrijden naar de niet-betalende zone. En als je geen betalende fracties mee hebt, kun je ook rechtstreeks binnenrijden via de groene pijl naar de niet-betalende zone. Om daar dan alle fracties te lossen. En dan via de oranje pijl komen eigenlijk alle bezoekers terug naar buiten en sluiten aan op de gewestweg. Dus dat was een beetje een toelichting van het plan. En we hebben dat ook vandaag begroot op basis van de gegevens dat we nu hebben. Zonder BTW komt dat neer op 1,4 miljoen. Als er vragen zijn. Of niet duidelijk is.
Dank je wel alleszins voor de mooie uitleg en voor de toelichting, zeer uitgebreid. Dank u daarvoor. Geef ik nog eerst keer het woord aan Schepen, Steven Boogaert. Of rechtstreeks aan de raadsleden, zijn er daar opmerkingen of vragen over? Sophie, alsjeblieft.
Dank je wel. Eerst en vooral dank voor de toelichting. Ik denk dat we wederom voor een belangrijke investering staan. Dat we dat vandaag met de gemeenteraad al dan niet het groen licht moeten geven. Dus ik denk, heb het daar zo pas gezegd, Schepen, het vorige containerpark of recyclagepark, beter gezegd, is 20 jaar oud. Dat heeft ons dan een aardige frank gekost. Nu gaan we dus opnieuw een grote investering doen. Dus ik denk dat we er toch mogen van uitgaan dat de levensduur van dat park opnieuw minstens, laat ons zeggen, een kwartier mag zijn, 25 jaar. Want anders, ja, aan een ander, een korte ritme wordt dan nogal een dure situatie. In die zin denk ik dat het dan ook heel belangrijk is dat we eigenlijk zeker zijn dat ons plan, zoals dat hier voor ligt, gaat kunnen beantwoorden aan de doelstellingen, aan de eisen in zaken afvalbeheersing, die voor die komende 25 jaar op ons gaan afkomen. Dus zowel op de korte termijn, we hebben het nu al gehad over de verschillende fracties, maar evengoed op de middellange en lange termijn. Nu, die verschillende principes daar rond, dat wordt eigenlijk gestuurd vanuit Europa, dat wordt dan geïmplementeerd in Vlaanderen. Dus eigenlijk kunnen we nu toch al wel een beetje weten waar dat we naartoe gaan. Voor de duidelijkheid van mijn betoog heb ik zelf een paar slides gemaakt. Ik had gevraagd aan de algemeen directeur wat dan mogelijk zou zijn om die ook eens te tonen. Ik dacht, het is toch niet veel, het zijn niet veel agendapunten vandaag. Ik ga ook een beetje slides, maar een kwestie dat er een beetje debat in zit. Dus eigenlijk als we gaan kijken naar wat dat men vanuit Europa en Vlaanderen gaat opleggen, dan gaat men dat eigenlijk gaan doen vanuit het principe van de ladder van Lansing. Dat wil eigenlijk zeggen dat wij in eerste instantie gaan moeten kunnen ervan uitgaan dat we zoveel mogelijk dingen aan het begin van onze productieprocessen gaan bedenken, dat we eigenlijk zo weinig mogelijk materiaal gaan gebruiken. Dus we gaan moeten beter gaan nadenken, we gaan moeten minder materiaal gebruiken. En als we dingen na gebruik willen bij het afval brengen, dat we die zoveel mogelijk gaan hergebruiken. Dat is een eerste algemeen principe. Het tweede is eigenlijk dat we alles wat dat we van afval gaan hebben, dat we dat zoveel mogelijk gaan proberen, als het niet mogelijk is om het hergebruiken, gaan recycleren, eventueel composteren. Dat we er zoveel mogelijk grondstoffen gaan uithalen. En dat we dan eigenlijk gaan goed kijken dat we die grondstoffen dat we eruit gehaald hebben, dat we die netjes kunnen hergebruiken als een nieuwe basis, eigenlijk dus eigenlijk als een materiaal, een basismateriaal. En dat we dan tenslotte ook wat dan nog overblijft op een zoveel mogelijk goede manier proberen te stockeren. En last but not least, wat dat we uiteindelijk geen weg mee kunt, dat we dat dan eventueel verbranden en houden als energiebron. Als je daarvan uitgaat, dan kan je eigenlijk nu al een beetje raden wat dat er de volgende jaren op ons gaat afkomen. En dat is eigenlijk mijn tweede slide. Hey. En ik denk dat om dit te implementeren dan op lange termijn, dat we toch daar ook een aantal functies gaan nodig hebben dat we op ons recyclagepark gaan moeten terugvinden. Voor alles wat dat de bovenste gedeelte is van de driehoek, denk ik dat we dus zeker gaan moeten kunnen ervoor zorgen dat we voldoende preventief kunnen werken, dat we de mensen goed gaan kunnen informeren, dat we ze goed gaan kunnen, ja, toch met een educatief aanbod daarin begeleiden. En dat we ook moeten een goede link maken naar het hergebruik. Als we kijken naar het volgende stukje van de omgekeerde driehoek, dan gaat het er eigenlijk ook op neerkomen dat we al die afvalstromen dat we nu inderdaad wel gescheiden gaan, of deels gescheiden gaan binnenkrijgen, dat we daar eigenlijk nog veel meer gaan moeten mee doen dan dat we nu gewoon doen. Nee? Nu gaan we ze gewoon inzamelen, maar we gaan bijvoorbeeld niet alles gaan demonteren. Als er iemand afkomt, ik zeg maar iets, met een afgedankte luster, waar er zowel een stuk metaal als een stuk hout, een deel porselein en nog een deel elektriekdraad in zit, dan gaan we dat eigenlijk nu gewoon daar droppen. Maar eigenlijk gaan we moeten gaan naar een systeem dat we die luster gaan kunnen demonteren en dat we eigenlijk gaan zeggen, oké, we gaan die verschillende fracties nu gescheiden inzamelen. Dus dat is wat we al in veel grote containerparken nu beginnen te zien. Hé. Dat men ook daar gaat heel concreet gaan op inzetten en het nog meer gedetailleerd scheiden van de aanvoer. Hé. En dan kom ik eigenlijk bij mijn volgende slide. Dat wil eigenlijk zeggen dat we gaan evolueren van wat dat we 20 jaar geleden hadden, een containerpark. Dat we nu een recyclagepark hebben, dat we eigenlijk gaan komen tot wat men noemt een volwaardig modern materialenpark. We gaan dus geen afval meer inzamelen, maar we gaan eigenlijk de grondstoffen inzamelen voor een volgend productieproces. Dat gaat ook willen zeggen dat we eigenlijk gaan moeten andere activiteiten voorzien dan het puur ophalen van die fracties. Dat gaat bijvoorbeeld zijn, gaan we plaats hebben om effectief een educatief aanbod aan te reiken. Gaan we kunnen preventief een aanbod geven, is er plaats voor de compostmeesters, bijvoorbeeld, zoals dat we nu al een stukje hebben. Hoe gaan we een aantal hergebruikmogelijkheden aan bod laten komen? Maar ook evengoed, hoe gaan we de link leggen met de hergebruikcentra, de kringloopwinkel? Maar we gaan misschien ook komen tot initiatieven als geeftafels, repaircafés, mensen die daar samen op vrijwillige basis eerst proberen nog iets te herstellen en dan pas, als het allemaal niet lukt, dat in de container droppen. Maar evengoed demontagetafels en dergelijke meer, eventueel werkmateriaal aanbieden, zodat je effectief die dingen kan mogen gaan scheiden. Dus dat is eigenlijk wat dat er in de toekomst allemaal op ons gaat afkomen. Dus dat gaat niet binnen 25 jaar zijn dat dat gebeurt. Hé. Dus niet bij de volgende aanleg van het nieuw containerpark. Maar dat gaat eigenlijk nu komen. Dus in de levensduur van het park dat we nu gaan goedkeuren. Dus eigenlijk mijn eerste, en dat is een heel belangrijke vraag, want dat is een vraag op strategisch niveau, die dus losstaat van het ontwerp dat door het ontwerpbureau is gemaakt, is puur van in welke mate is het plan dat nu voorligt toekomstbestendig, en in welke mate is het voorzien dat we al die dingen op de lange termijn effectief gaan kunnen doen. Ik moet eerlijk toegeven, als ik het plan zelf gezien heb, dan zie ik ze niet. Ik heb alleen maar het puntje gezien kringloopwinkelen, en daar stopt het voor mij. Maar misschien, ik hoop het eigenlijk, zit er toch een Hanse beleidsfilosofie achter, dat we hier nu nog vanavond gaan horen, en waarmee dat we dus gaan kunnen zeggen van effectief, dat we hier nu gaan goedkeuren, we gaan daarmee die doelstellingen op de lange termijn kunnen waarmaken. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag. ik heb er nog een paar. Dus als nog maar het begin van de rest heb ik geen slides gemaakt. Maar goed. Dus dan mijn tweede vraag, dat is eigenlijk een beetje een vraag naar de problemen die reeds in de collegebeslissing van augustus 24 werden gesignaleerd. Met name het feit dat we inderdaad, en ik denk dat iedereen dat weet die soms een keer naar het containerpark gaat, dat we daar effectief een aantal capaciteitsproblemen hebben, Die zij dan effect ook vertalen in circulatieproblemen van de bezoekers. En daarom dan ook gelinkt de toegankelijkheid, de flexibiliteit van de openingsuren en dergelijke meer. Dus dat zijn allemaal problemen waarvan dat we gezegd hebben, die kennen we. En mijn vraag is dan ook, hoe gaan we die nu opgelost krijgen met het huidige plan? Want de zaak, ja, het hangt natuurlijk allemaal aan elkaar. Als je een slechte circulatie hebt, de mensen moeten meer komen, maar nog meer fracties. Dat wil ook zeggen dat het langer duurt om ze af te halen. Dat je termijn dat je op dat containerpark aanwezig bent, dat dat langer wordt. Om duur stropt dat daarop en dan zijn we vertrokken. Ook daar, als ik het plan zie, moet ik eerlijk zeggen dat ik toch niet echt zie hoe dat opgelost gaat zijn daarmee. Er zijn een aantal dingen waar dat mij van afvraagt, van hoe is dat als mogelijke oplossing of als optie meegenomen. En het eerste dat ik daarbij denk, is eigenlijk, waarom is er bijvoorbeeld niet gekozen voor een gescheiden traject en het ophalen en aanleveren van afval. Dus een systeem van, enerzijds hebben we de gewone de tour die je moet doen in het park als bezoeker. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld een ventweg waarin dat de afhaler van de containers, dat die weg volgt. Zodat dat je er eigenlijk toe komt dat zowel ophalen als aanbrengen van afval op een gelijktijdig moment kan gebeuren. En wel degelijk op een veilige manier. Ik zie dat dat niet opgenomen is als mogelijke oplossing. En ik vraag me dan een beetje af, dat is ook gesignaleerd in die collegebeslissing. Het is niet altijd mogelijk aan die diensten die die afval komen afhalen, om dat, zomaar dat tijdstip waarop dat gebeurt te kiezen. Dus het gevolg daarvan is, of gaan we hier zijn, denk ik dan, ja, dat we gaan moeten die openingsuren van ons containerpark beperken, zodat we ook dagen voor afhalen van afval hebben. Dus vraag me dan af, ja, is dat nu de oplossing waar dat we naartoe moeten? Dus dat is een eerste belangrijke vraag. Komt er ook bij de toegankelijkheid? Als ik het goed begrepen heb, gaan die containers allemaal op dezelfde hoogte staan. Dus er zijn wel veel recyclageparken die er toch voor kiezen om containers op vloerniveau te hebben. Dat zou toch, denk ik, ook voor mensen die minder mobiel zijn, een stuk gemakkelijker zijn. En dat zou ook de doorloopsnelheid van uw tour dat je moet doen om je afval te deponeren, sneller maken. Als je eraf komt met, een aanhangwagen met steenbrood in, en je moet ze allemaal bij de schub nog een keer vergooien in de container, of je kunt hem daar gewoon inkitten op dezelfde hoogte, dan gaat hij daar wel veel rapper door. Dus ook in dat opzicht denk ik dat, laten we zeggen, de beperkte toegankelijkheid van het afleveren van de fracties niet gaat helpen om die circulatiesnelheid van die bezoekers te verhogen. Dus dat is een volgende vraag. Want daarbij aansluitend, en dan zit ik weer een beetje op het toekomstperspectief, vroeg ik me ook af in welke mate dat we er al over nagedacht hebben dat bijvoorbeeld een deel van het park, en niet alle fracties, maar bijvoorbeeld gemakkelijke fracties, dat die in een onbemand gedeelte met een langere openingstijd bijvoorbeeld zouden kunnen afgeleverd worden. We gaan naar de onbemande bibliotheek. Dus waarom zouden we niet kunnen gaan naar een onbemand containerpark? Of toch deels onbemand? Dus ik had graag ook een keer gehoord in welke mate dat die piste overwogen geweest is. Dat gebeurt ook al op bepaalde recyclageparken. Dan werkt men met AI-herkenning van materialen aan camera's. Maar goed, dus we moeten 25 jaar overbrengen met dat plan. Dus ook daar had ik graag een keer de visie gehoord. Wil ik hier nu nog staan? En dan, ook wel belangrijk, dat is de financiële kant van de zaak. We zitten nu op 1,6 miljoen. Ik wil niet zeggen 1,7 miljoen. Maar ook daar denk ik dat we toch een heel belangrijk stuk van de puzzel ontbreken om hier effectief een go te geven. Er staat eigenlijk een koeien van letters in de documenten. Er is geen rekening gehouden met de DIFTAR. Dat is zo'n beetje zeggen, ik ga een bouwvergunning aanvragen voor een huis. Ik ga alleen uitrekenen hoeveel dat de ruwbomen gaat kosten en de rest ga ik dan wel zien. Ja, dan ga je ook nog niet zomaar je bouwvergunning aanvragen, denk ik dan. We moeten toch weten wat dat het totale financiële plaatje wordt van dit project. Rekening houdende, denk ik, dat we in de huidige internationale context er ons gaan mogen aan verwachten. Dat we vermoedelijk nog met een beetje inflatie en alle prijsstijgingen van dien gaan te maken hebben. Dus ik denk dat dit ook toch een belangrijk punt is, dat we meer duidelijkheid moeten over hebben, alvorens dat we hier verder kunnen.
Oké, dankjewel voor de lijvige vraag, Sophie. Ik ga de drie deelvragen die er uiteindelijk zijn, ga ik voorleggen aan Steven Bogaert. Dus de eerste was eigenlijk eerder naar het toekomstperspectief, rekening houdende met zijn visie opgelegd, ook door Europa. Steven Bogaert, alsjeblieft. We gaan daarmee beginnen.
Ja, bedankt inderdaad voor de vragen en ook de kritische wijze op een aantal zaken toe dat je ook naar voren brengt. Nu, ik denk in eerste instantie, Sophie, het plan dat je ziet, omdat een van je eerste vragen was van oké, kijken we inderdaad terug 20 of 25 jaar ver. Ik denk dat zeer duidelijk ook de vraag was. Je moet ook weten, er is opgemaakt geweest samen met de Mirom. Er staan nu verschillende containers, dat je ook kan zien, die in het oranje gekleurd zijn. Niet alle containers staan erop vandaag ook. Dus het is wel duidelijk dat er ruimte is om nog extra afvalfracties te kunnen voorzien in de toekomst. Dus daar is er zeker en vast ook al rekening mee gehouden. Als we inderdaad dan kijken naar hetgeen dat je ook zegt van, ja, in feite is er toch op een bepaald ladderprincipe dat we moeten kijken. Ik volg je daar een stuk in, dat klopt. Maar dat is inderdaad het beheer dat we inderdaad ook met de Mirom uitwerken. Het is de Mirom die inderdaad ook wel kijkt van op welke manier kunnen we daarop inspelen. Er zijn een aantal zaken dat we zelf kunnen op inspelen vanuit de gemeente. Als we inderdaad kijken naar het composteren of hetgeen die op vandaag ook al gebeurt, dat mensen daar ook een aantal zaken kunnen afgeven die inderdaad dan ook naar de kringloopwinkel gaan ook. Er zijn al een aantal initiatieven die daar gebeuren, maar als dat kan verbeteren, daar ben ik zelf ook van overtuigd. Maar dat is iets dat we wel met de Mirom gaan verder moeten bespreken. Dus ik neem die vragen graag mee naar de Mirom om dat verder inderdaad dan ook in detail te kunnen bespreken. Twee, als het hem gaat over de circulatie, of dat je zegt van inderdaad, op welke manier kan dat gebeuren? Ik denk dat het toch wel belangrijk is om mee te geven, ik heb dat in het voorwoord ook een stuk zo naar voren gebracht, het park wordt dubbel zo groot, dus een betere circulatie zal er zeker zijn. We zijn ervan overtuigd, plus dat het ook, en dat is terug met de Mirom en samen ook met het studiebureau ook gekeken, als het hem gaat ook over de draaicirkels en het gaat hem ook over het ophalen, dat er daar ook wel effectief rekening mee gehouden is. En dat het niet de bedoeling zal zijn om in de tijdstippen over de openingsuren nu te wijzigen, dat er ook maximaal zal ingezet worden om het ophalen buiten de openingsuren te laten plaatsvinden. Uiteraard moeten we ook opletten, en dat was ook al een van de signalen dat we gekregen hadden, ook van de nabije buurt. Het is ook niet de bedoeling, en ik snap dat ook, dat er om 5:30 of om 6:00 bepaalde containers opgehaald worden en die natuurlijk ook wel bij het ophalen misschien ook bepaalde vervelende geluiden kunnen maken. Dus er moet daar inderdaad een goed evenwicht gezocht worden. En dat zijn allemaal zaken die ook meegegeven worden met de Mirom, waar het inderdaad ook wel gekeken wordt op, op welke manier dat we op de beste manier kunnen ook op inspelen. En drie, kijk dan eventjes naar Leslie, naar het financiële, op welke manier dat ook opgemaakt geweest is, van de vraag ook rond hetgene die niet meegerekend geweest is.
Ja. Om te starten met dat laatste punt, qua dief daar is er gekozen geweest om alles wat er op vandaag staat van zuilen, om die te recupereren. Dus vandaar dat wij gewoon een melding hebben gemaakt dat hetgeen die in de raming zit of nu voorzien is, dat wordt teruggeplaatst, wordt afgebroken en teruggeplaatst, maar niets nieuw. Dus het is niet de bedoeling dat we hele nieuwe zuilen kopen en dat budget is er niet voorzien in ons deel van de raming. Dus het is wel de bedoeling, kostenbesparend denk ik ook, om alles wat dat er nu op vandaag staat, dat is ook in samenspraak met Mirom gebeurd, om die te gaan recupereren en te voorzien op het nieuw containerpark. Dus vandaar dat het is wel voorzien, maar niet splinternieuw in recuperatie. Misschien om nog een aantal puntjes terug te keren, maar puur op technisch vlak. Er is gekozen geweest om vlak te werken, dus niet in een put en niet met een heuvel te werken. Wij als studiebureau hebben beide wel al gedaan. Dus we hebben in Oostende gewerkt met een verhoogd. We hebben bijvoorbeeld in Zomerhem gewerkt met een put. Financieel is dat ook een heel ander verhaal. Het ene terrein leent hem daar ook beter toe dan het andere. Technisch hangen daar ook een aantal voorwaarden aan vast om met een put bijvoorbeeld te werken. Dat onder andere de grondwaterstand is daar belangrijk in, anders kun je dat ook niet realiseren. Dus hier zitten we met een hoge grondwaterstand, dus dat ging hier niet zo evident zijn om in een put te werken. Een put heeft ook een nadeel dat je vrij vast zit in structuur. Dus je voorziet daar een aantal plaatsen om je containers in te passen. Maar na uitbreiding toe zit je vast aan die put. Als er later nog 4, 5 containers moeten bijkomen, dan kun je dat er ook niet meer in plaatsen. Dus dat heeft ook wel zijn voor- en zijn nadelen. Inderdaad, na toegankelijkheid is dat misschien wel iets beter dan de containers verzonken staan. Maar heeft ook zijn nadelen. We hebben wel geprobeerd om overal tussen de containers, waar nodig, dus de lage containers, kunt je eigenlijk met je remorque achteruit rijden en ertussen gaan staan, waardoor dat de afstand om je steenpuin bijvoorbeeld te lossen, dat vlot kan gebeuren. Dus daar is er wel rekening mee gehouden. En zeker ook, zoals dat de schepen aangaf, we hebben eigenlijk alles gesimuleerd naar draaicirkels toe. Dus het zou veel vlotter moeten lopen dan dat op vandaag is. En dan eventueel naar flexibiliteit. Dus is er gekozen om 1 grote betonplaat te voorzien en te werken met beleiding. Ook de structuren, de scheiding tussen betalende en niet betalende zone, dat is geen vast obstakel. Dat zijn verplaatsbare elementen. Als blijkt dat later nog meer betalende fracties komt en bijna geen niet betalende fracties, dan kun je die lijn bijvoorbeeld nog altijd gaan opschuiven. Met beleiding dat we nu hebben aangebracht, dat kan weggenomen worden, dat kan weggedaan worden en die beleiding kan ook aangepast worden. Dus als er een noodzaak zou zijn binnen hier rond 10 jaar bijvoorbeeld, om daar wat bij te sturen, dan denk ik dat wel op die manier zeer flexibel is en dat kan bijgestuurd worden.
Oké, dankjewel. Sophie, alsjeblieft.
Ja, maar ja, als eerste antwoord schepen, ja, u verwijst naar de middelen, dat we dat dan kunnen dan bekijken met hen. Ja, dat is wel misschien waar, dat geloof ik wel, maar dat is nu mijn vraag niet. Mijn vraag is, in welke mate is de infrastructuur, en oké, ze is flexibel aangelegd omdat je met een vlakke betonplaat zit, maar daar gaat het niet over. Is de infrastructuur klaar om die opdrachten uit te voeren, gaan wij daar plaats voor hebben voor zo'n dingen, dat we dat dan kunnen organiseren met de middel? Ik weet ook wel dat we dat nu niet gaan doen, maar dat kan wel komen binnen 25 jaar. Punt is dat we nu op infrastructuurniveau die dingen moeten zien. En het moet dat zijn, dat is nu echt niet een antwoord op mijn vraag, helaas. Wat hij zegt is van ja, we kunnen dat bekijken met de middel. Ja, oké, maar mijn vraag is, hoe gaan we dat opvangen in dat plan? Want dat plan gaan we nu betalen en realiseren. Dus ik vind dat eigenlijk niet beantwoord aan wat dat nu eigenlijk wil zeggen. Dus ik zie bijvoorbeeld nergens plaats voor educatie. Waar gaan de kippen die er nu lopen op het containerpark of waar de compostmeesters nu staan, waar gaan die bijvoorbeeld nu komen? Ik zeg maar iets, dat is een simpel voorbeeld, maar ik denk dat we het in de toekomst veel uitgebreider moeten zien dan dat. Dus ik mis een heel stuk op dat vlak. Of toch met de documentatie dat ik hier heb. Ja, en verdere punten van educatie ook. Het zijn zo'n dingen dat we zeggen, we hebben voor het een ganse loods overdek. Het is eigenlijk geen loods, het is een overkapping, het is een luif. Ja, als we dan gaan een repaircafé doen, we dat dan moeten doen onder het afdak, in de winter ook, ik zeg maar iets. Dus ik mis die elementen op infrastructuurniveau. En wat dat ik, alhoewel dat ik, allee, dat ik het positief vind dat er flexibiliteit zit in de infrastructuur, heb ik de indruk dat dergelijke requirements niet meegenomen zijn in het project. En het feit dat Mirjam daar later initiatieven gaat over innemen, dat zal wel, maar het is wij die de plaats ervoor gaan moeten voorzien. En dat doen we nu. En daar hebben we nu niet aan gedacht. En dat vind ik heel, heel jammer. Ik vind dat we ons daarmee vastdraaien. Wat dat we hier doen, is een hele hoop fracties meer voorzien. Dat is goed, maar dat weten we dat we moeten doen. Maar we moeten daar een beetje verder kijken. Dus dat vind ik wel degelijk een tekortkoming. Ik vind ook voor mijn vraag van circulatie, ja, u zegt, ja, we gaan kijken om dat buiten de openingsuren te laten afhalen. Maar dat is nu net mijn punt. Hè? Het punt is dat je dus je openingsuren gaat moeten beperken, omdat je voldoende vrije momenten gaat, of momenten gaat moeten voorzien dat je geen bezoekers hebt, om op die moment die afhalingen te kunnen doen. Dat was nu net mijn vraag, waarom? Er zijn veel parken al waarin je met bijvoorbeeld het midden van het park met een vent weg zit en dat je zegt, ja, dat kan constant afgehaald worden. Continu, want wij, ja, dat kruist niet met de bezoekers. En we kunnen op een veilige manier dat afhalen. En allee, het antwoord dat ik daarop kreeg is, ja, we gaan buiten de openingsuren doen. Ja, uiteraard, dat wist ik nu ook wel al, maar dat is net het probleem dat ik wel aan kan. Dus ook dat vind ik een gemiste kans, dat we dat niet bekijken in welke mate dat mogelijk was. Want dat zou ons park veel flexibeler maken naar openingsuren toe. En hoe meer dat we open zijn, hoe minder piek dat we gaan hebben. Want als je maar 3 dagen open bent of 4 dagen, ja, de mensen moeten wel allemaal dan komen die 4 dagen. Buiten als je 6 dagen open kunt zijn, ga je ook een meer vlakkere bezoekersaantal hebben. En dat zou ook toch wel een beetje de stress erop minderen. Hé. Dus ook dat vind ik eigenlijk niet echt een antwoord op het probleem. Hé. En dan wat betreft de DIFTAR. Ik heb dat inderdaad gezien, hé, dat we gaan die palen en zo afbreken en dan hergebruiken. Dat is al vrij positief, dat is puur circulair. Maar wat met de wegenbruggen zelf?
Het feit dat de wegenbruggen ondergronds zijn en ook al van leeftijd zijn, hebben we dat besproken met Mirom, en die kunnen niet gerecupereerd worden.
Nee, maar zitten die al in de
ruimte? Ja, maar die zitten wel voorzien.
Ah ja, omdat ik dat niet terugvond met die post.
Budgetair is dat voorzien.
Ja. Oké. Okay. Dus ja, ik vind dat toch een aantal gemiste kansen. Ja, het was nooit dat ik dacht, ja, het is juist omdat je zei, ja, we kunnen die fracties veranderen. En waar gaan we... Ik zeg nu, morgen komt er een betalende fractie, rood betalend of oranje betalend, die droog moet staan. Hoe houden we dat?
Ja, ik kan niet inspelen dat uiteindelijk op de toekomst zijn allemaal zaken dat je naar voren brengt.
Ja, maar ja, dat is de realiteit.
Eén kan ik wel zeggen van de ruimte die we daar hebben, proberen we maximaal inderdaad ook te benutten. En hebben we gevraagd ook om maximaal ook te kijken dat er een goede circulatie kan zijn. Je spreekt bijvoorbeeld over, als je over het preventieve spreekt, en dan kan er daar iets georganiseerd worden. Ik ben ervan overtuigd dat dat zeker kan georganiseerd worden. Die luifel is ook al veel groter. Er zijn zeker mogelijkheden om binnen die luifel iets te organiseren. Op welke manier dat dan is, dat is nog heel iets anders. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat de ruimte ook wel met zich meebrengt. Twee, je opmerking rond inderdaad de openingsuren. Ik denk op vandaag is het nog altijd de bedoeling dat de huidige openingsuren, dat er nog altijd een basis is, dat we nog altijd verder kunnen op die manier. En de toekomst moet er geschakeld worden, dat zien we wel. Maar op vandaag is de basis nog altijd de openingsuren zoals ze zijn. En twee, ik denk dat het ook wel niet slim is om tijdens de dag veel ophalingen te doen binnen het park. Ik denk het park tijdens de dag moet maximaal toegankelijk zijn voor de burger, die op een veilige manier inderdaad daar kan circuleren. Het gaat hem een stuk daarover. Dus de openingsuren zelf toe, ik denk dat zoals het nu is ook wel praktisch verder kan gebruikt worden.
Uw antwoord naast de kwestie. Ik zei juist net het omgekeerde. Ik zeg, we zouden moeten kunnen overdag afhalen op een veilige manier.
Ja.
Dat we niet vastzitten aan na de werkuur, ik kan het simpel uitdrukken, dat we niet met verplichte avondafhaling, want dat is niet goed voor de buurt en dergelijke meer, zijn. Hey? Maar de infrastructuur dat we nu voorop hebben, waarbij dat we zowel afhalen en ophalen, aanleveren en afhalen, dat loopt door elkaar. Dus stel, simpel gezegd, het is open en ze komen de container aan, dan moet hij dezelfde route volgen dan de aanleveraar. Dus dat loopt door elkaar. Dat kan niet veilig gebeuren. Ben dat volledig mee eens. Dus mijn vraag is, waarom voorzien wij niet, zoals dat er op veel andere parken gebeurt, waarin dat je bijvoorbeeld zegt, aan de buitenkant van de containers, zowel de oranje, de groene en de rode, is er een soort van ventweg die alleen gebruikt wordt door zij die komen afhalen. Ja, dan kan je dat tegelijk laten lopen. Want het enige moment dat je dat moet kruisen, is juist als je eruit treedt. Ja, kan er in de Kootskampstraat ook een ander kamion rijden als je uittreedt. Dat is net hetzelfde. Dus mijn punt is net, doordat je geen gescheiden parcours hebt voor afhalen en geen afgescheiden van aanleveren, dat je verplicht bent om die twee op verschillende momenten te doen. Ja? Want anders kan het niet veilig. Ik ben dat volledig mee eens. Maar het is net het feit dat je die twee op andere momenten moet doen, dat je verplicht bent om ook minder openingsuren te hebben. Ah ja, want je moet ook nog een hele tijd over hem om die afhalers te kunnen laten komen. Simpel gezegd, de maandag komen ze met afval, de maandag kunnen ze dus niet komen afhalen, ze moeten de dinsdag komen afhalen. Dus we kunnen de dinsdag niet open doen, want dan moeten ze allemaal komen afhalen. Het is een beetje kort door de bocht uit te leggen, maar het komt er ongeveer op neer. Dus we zijn hier de hele tijd aan het zeggen, we willen het flexibel houden voor de komende 20 jaar. We gaan later kunnen spelen met die openingsuren. Ja, uiteindelijk niet, want de infrastructuur leg je nu al zo vast.
Mag ik even kort? Ja. Het overleg dat we hadden met Mirom, hebben we het er inderdaad ook al over gehad. Van hoe gaat die ophaling gebeuren tijdens de uren, het moment dat het containerpark ook open is. En hoe kan dat op een veilige manier? Dat is zeker aan bod gekomen. En wij hebben wel bijsturing gedaan en misschien niet genoeg toegelicht. Maar ik wil het wel nog een keer doen. Als ik een pointer vind. Ja. Dus hier is er een deel van de afsluiting dat we vervangen hebben door een poort, waarbij dat bij het inrichten, dus er was een afweging van oké, gaan we die circulatie voor het afhalen van met vrachtwagens, doen we dat nog een keer afzonderlijk. We hadden al 3 toegangswegen, nog een 4e bijleggen, vonden we te veel infrastructuur. Dat ging ook een heel stuk van ons containerpark in opgaan. En dan is er eigenlijk gekozen om op die locatie daar een doorsteek te doen. Dat wil zeggen dat de vrachtwagens eigenlijk binnen kunnen en daarin de betalende zone kunnen inrijden. En dan hoeven ze niet volledig door de niet betalende zone zo naar buiten rijden. Ze kunnen dezelfde weg terugnemen en dan eigenlijk zo kort de tour doen. Dus ze kunnen eigenlijk hier inrijden, ze kunnen alles hier ophalen en ze kunnen dan zo terug naar buiten rijden. Dus de meeste bezoekers zitten nog altijd in die niet betalende zone. Dat is nog altijd de meest gebruikte zone. Dus om dat veiliger te kunnen organiseren, hebben we eigenlijk gekozen om daar een soort shortcut van te maken om met de vrachtwagens daar buiten te kunnen rijden. Waardoor dat die vrachtwagen dan niet gans de tour moet doen. En dat was zeker aanvaardbaar voor Mirom. En zij zagen daar ook geen problemen in om dat dan op die manier te organiseren. Dus als dat de vraag is van u.
Ik ga de discussie voeren met politiek. Want anders zijn we weer vertrouwd. Nee. Dat is al een goede uitleg, dat we dus een shortcut hebben. Dat is al iets, maar dan nog vind ik dat het... maar je hebt het eigenlijk al 3 keer zelf gezegd, kan eigenlijk niet op een veilige manier op hetzelfde moment gebeuren. En ik vind dat een tekortkoming. Dus ik vind dat jammer dat dat niet overwogen is. Ik denk dat dat een negatief effect op de circulatie gaat hebben. Net als het feit dat naar toegankelijkheid toe, minder mobielen en dergelijke, dat we daar ook toch nog een tandje bij gestoken hebben. Dus ik vind het in het geheel, weet ik niet of dat dit ons nu klaarmaakt voor de komende 25
jaar. Is de schepen simboord? Is er nog iets dat daaraan wil toegevoegd worden?
Ik wil ook duidelijk zeggen, je werkt met de ruimte die je inderdaad hebt, Sophie. En we kijken inderdaad op basis daarvan. En we denken met dit plan dat echt wel een antwoord geeft voor de toekomst, voor een betere circulatie, ook voor de burger. En dat op die manier beter kan zijn. Daar zijn we van overtuigd. Als het dan gaat over de ophaling. Ophaling gebeurt nog altijd door de Mirom, in afstemming met de Mirom, wordt gekeken op dat op een zo'n best mogelijke manier te laten gebeuren. Er zijn ook sluitingsdagen. Er gebeuren op vandaag ook al ophalingen tijdens sluitingsdagen, dat gebeurt ook. Dus in feite denken wij met dit plan dat we echt wel een verbetering hebben voor ons recyclagepark voor de toekomst, dat we echt wel klaar zijn ermee. En daarvoor zullen we graag ook verder gaan met dit ontwerp van dit plan.
Oké, dan ga ik toch na 52 minuten nog één allerlaatste sluitstukje, Sophie. En dan gaan we overgaan naar
de stemming. Maar dat is misschien punt, met de ruimte dat we hebben. We hebben nu al de zo voorbije legislatuur zoveel gekocht, onroerend goed gekocht. We leggen daarop nog, ik weet niet hoeveel plaatsen, maar ik weet niet hoeveel ruimte. En dan gaan we zo'n investering doen en daarvan gaan we dan zeggen, het is met de ruimte dat we hebben. Voilà, het is opgelost. Ik ben akkoord door de bocht.
Ja, oké, goed. We gaan dat zeker meenemen. Ik denk ook dat Steven Bogaert daar nota van heeft genomen. Dan ga ik bij deze vragen of dat de opmerkingen en vragen waren. Ik veronderstel van wel. En dan ga ik nu de goedkeuring vragen van het voorontwerp van het plan.
Maar dat er wat aanpassingen moeten zijn, daar zijn we het mee eens. Maar zoals u het uitleg ook hebt begrepen, zijn we niet van overtuigd dat niet alles is doordacht en klaargemaakt voor de toekomst. Dus we gaan ons hier onthouden.
Onthouden.
Ja.
We gaan nu over naar ons tweede agendapunt van deze avond. Men vraagt ons de goedkeuring van de overeenkomst voor de verkoop van de grond met als doel de oprichting van een distributiecabine voor gas door Fluvius IPO. Het woord... En nogmaals, excuseer. Nog een keer een grote dankjewel aan mevrouw Pacol, zeg ik het juist? Voilà, voor de uitgebreide toelichting. Dank u. En, dank u wel. Merci. Dan graag voor ons tweede agendapunt het woord aan onze schepen Steven Kent.
Goedenavond, collega's. Fluvius wenst de bestaande gascabine ter hoogte van de Womaertstraat te vernieuwen en te moderniseren ten gevolge van herhaaldelijke storingen in het verleden. En hiervoor is wat meer oppervlakte nodig. Het is de meest logische locatie om daar ter plekke te blijven, maar het betreft een perceel grond met een oppervlakte van 15 vierkante meter die in het bezit is van de gemeente. Er is dus eigendomsoverdracht nodig voor de plaatsing van die nieuwe cabine. In de bijlage kon je hiervan alle documentatie vinden. De kosten die verbonden zouden zijn aan het opstellen van de overeenkomst en het verleden van de notariële akte zijn allemaal te lasten van de koper, namelijk Fluvius. Dus wij vragen uw toestemming om aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius IMEWO dit stukje grond van 15 vierkante meter te verkopen.
Zijn er daar vragen of opmerkingen over? Zo niet, dan graag de goedkeuring van dit agendapunt.
Ja.
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 Ja. Ons derde agendapunt van deze avond. Men vraagt onze goedkeuring van het wijzigen van het huidige scholengemeenschap G8 voor de periode van 1 september 2026 tot 31 augustus 2032. Het woord aan onze schepen Elskind.
Dank u, voorzitter. Collega's, een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs beslissen om met zijn scholen een scholengemeenschap te vormen met scholen van andere schoolbesturen. Een overeenkomst tussen de betrokken schoolbesturen regelt de organisatie en de werking van de scholengemeenschap. Een intergemeentelijke scholengemeenschap, zoals die bij ons, heeft de vorm van een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Er zijn twee wijzigingen aan de huidige overeenkomst. Eén wijziging in de samenstelling. Het gemeentebestuur of het schoolbestuur, gemeentebestuur Denterham, wenst uit te stappen uit de G8, zoals deze heet bij ons. En er is ook een wijziging aan de overeenkomst. Misschien nog eens ter info, de verschillende gemeentebesturen of schoolbesturen herhalen die wel deel uitmaken. Dus dat is onze school Het Beverbos, dat is de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem uit Ardooien, de gemeentelijke basisschool Het Veld Denterham, gemeentelijke basisschool De Wegwijzer Wakken, de school Wonderwijs Hoogleden, Mozaïek Eernehem, De Bever uit Echtegem, dan de gemeentelijke basisschool De Wingert uit Ingelmunster, een gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Zon in Ingelmunster, gemeentelijke basisschool De Kreken uit Kortemark en de gemeentelijke basisschool De Linde uit Zarren. Dat is een heel verspreid territorium van onze scholengemeenschap. Dus van Echtegem tot in Denterhem. Wat de tweede de wijziging betreft, is de wijziging aan de overeenkomst van de scholengemeenschap. En dit betreft drie artikels. Het artikel 6, paragraaf 2, betreft de verwijzing naar de besluitvormingsregel in functie van de evaluatie, wijziging van de personeelsnota. Dan artikel 8, paragraaf 3, bevat de bijkomende afspraken over de personeelsnota. En artikel 8, paragraaf 4, wordt toegevoegd met betrekking tot de procedure bij evaluatie en mogelijke wijziging van de personeelsnota. Dus alle drie de artikels hebben betrekking tot de personeelsnota die aan de overeenkomst toegevoegd wordt.
Voordat ik overga tot de vragen en mededeling, ga ik 1 minuut de vergadering schorsen. Ik zou graag iets overleggen met de algemene directeur.
Moet ik nog een keer alles herhalen?
Voor mij is het oké om zo te laten. Is er een wens toe van andere raadsleden om dat nog een keer te herhalen? Ik denk niet dat dat nodig is. Maar raadslid De Klerk is directeur van... Raadslid De Dekker is directeur van De Zonnebloem en Aardooie. We vinden dat ook, maar raadslid De Dekker... Ja, kijk, wie weet, voor de eerste keer een promotie via de gemeenteraad.
Welke De Klerk? Oh ja.
Voilà, welke... Ja. Enfin, dit gezegd zijn, het leek ons maar correct om de zaal te verlaten. Zijn er vragen of opmerkingen over dit agendapunt, alstublieft?
Of hangt de juiste sanitaire stop? Dat is de schorsing ook.
We gaan nog eventjes de schorsing uitstellen, of de herneming liever uitstellen. Goed, welkom terug. Zijn er vragen of opmerkingen over dit agendapunt? Nee? Dan vraag ik graag de goedkeuring van dit agendapunt.
Ja.
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 Ja. Ja. Goed, kan er iemand Jan alsjeblieft terug binnen laten? Dank u wel. Dan gaan we over naar ons vierde agendapunt. Men vraagt onze goedkeuring voor het engagement dat onze gemeente zou kunnen aangaan als geletterde gemeente. Het woord aan raadslid Van Praat.
Dank u wel. Collega's, in 2016 ondertekende Lichtervelde samen met alle West-Vlaamse gemeenten het charter geletterde gemeente. Daarmee engageren we ons om het werk te maken van duidelijke communicatie, toegankelijke dienstverlening, vorming voor medewerkers en samenwerking met LIGO, de Centra voor Basiseducatie. 10 jaar later moeten we vaststellen dat Lichtervelde het label niet heeft behaald, omdat we onvoldoende engagementen hebben gerealiseerd. Heel wat andere gemeenten, 31 in totaal, ontvingen nu wel hun label. Het is een gemiste kans, want de nood is vandaag groter dan ooit. Uit de recente cijfers van LIGO blijkt dat 1 op 6 volwassenen in Vlaanderen laaggeletterd is. Zij hebben moeite met brieven, digitale formulieren, administratie, instructies of cijfergegevens. In 2016 was dat zelfs nog maar 1 op 7. De problematiek neemt dus toe. Deze inwoners ervaren elke dag drempels en precies daar kan een lokaal bestuur het verschil gaan maken. Als gemeente staan wij tijdens bij onze inwoners. We beslissen of een brief begrijpelijk is of een formulier toegankelijk is. Of iemand aan het loket op een duidelijke manier wordt geholpen. Geletterdheid gaat niet enkel over leren en schrijven, maar ook over digitale vaardigheden. Rekenen en het begrijpen van basisinformatie die nodig is om mee te zijn in onze samenleving. Daarom wil ik hier duidelijk de kansen benoemen die lichtgewelden vandaag nog altijd kan grijpen. Dan kan de communicatie begrijpelijker maken, onze digitale dienstverlening echt toegankelijk maken, investeren in de medewerkers rond opleiding en samenwerken met LIGO, werk structureel samen met partners en bouw een dienstverlening die iedereen begrijpt. Deze opsomming is absoluut niet limitatief. Andere gemeenten nemen wel engagementen zoals taaltoetsen voor gemeentelijke publicaties, laagdrempelig contact en doopspunten, structurele evaluatie van brieven en samenwerking tussen OCME en LIGO voor opleidingen rond basis en digitale vaardigheden. Collega's met relatief kleine inspanningen kunnen een groot verschil maken voor een grote groep mensen die vandaag vaak onzichtbaar blijft. Engagement uit 2016 verdient absoluut een nieuwe concrete invulling. Daarom roep ik het bestuur op om de label geletterde gemeente daadwerkelijk aan te vragen en vooral om de benodigde acties waar te maken. Want de geletterde gemeente is een wat iedereen mee is en ligt er wel de verdient dat.
Dankjewel voor de toelichting. Zijn er daar vragen of opmerkingen over?
Ik wil nog een keer tussenkomen, Wolfgang. Wij hebben het inderdaad niet aangevraagd, maar het is zeker de bedoeling dat we het nog indienen, dat we de aanvraag wanneer dat jullie de goedkeuring daarvoor geven. En ik denk toch dat wij als gemeente echt wel inzetten voor de mensen te helpen bij ongeletterdheid. Wij kiezen er nog steeds voor om een persoonlijk onthaal, zowel hier als in het OCME, dat wij geen digitale aanmeldcellen of zo gebruiken, ook geen QR-codes. Er wordt daar echt wel op gelet, dat iedereen mee kan. Zowel in de ploeg als in de BIP voorzien wij een digicoach, waar dat er heel wat op ingetekend wordt, dat er heel wat afspraken bij doorgaan. Wij voorzien ook cursussen en vormingen via het CVO, denk ik dat zo noemt, of intussen een andere naam. En wij hebben nu ook een brugfiguur aangeworven die denk ik ook zal helpen in bij de mensen die ongeletterd zijn of die echt wel hulp nodig hebben. Ik denk dat wij als gemeente echt wel ervoor gaan, maar we hebben het nog niet aangevraagd. Maar het is zeker de bedoeling.
Wel, dat is dus het grote verschil tussen de CVO's en de LIGO's. CVO's zijn... Eerst is de bedoeling als laaggeletterdheid om naar de LIGO's te stappen en niet naar de CVO's, omdat de LIGO's wel die expertise hebben om net die laaggeletterdheid aan te pakken. En qua letterdheid of ongeletterdheid is absoluut niet enkel digitaal. En ik denk net dat QR-codes wel een meerwaarde kunnen vormen voor anderstaligen die wat meer bijvoorbeeld met pictogrammen alles kunnen duidelijk gemaakt worden. Ik denk bijvoorbeeld een aantal raden geleden al het over het reglement voor de hondenlosloopijden. Ik denk bijvoorbeeld dat die pictogrammen dan wel een grote meerwaarde zouden geweest zijn voor mensen die bijvoorbeeld de Nederlandse taal nog niet zo machtig zijn.
Ik heb gekeken voor pictogram. Het was niet zo makkelijk voor een hondenlosloopweide en pictogrammen de wetgeving uit te leggen.
Ik wil dat rustig mee helpen, maar het is niet zo moeilijk.
Oké. Maar wij zouden het wel de aanvraag indienen.
En welke concrete 3 acties zou je dan koppelen?
Wij doen verder zodat we bezig zijn met die digicoaches. Ook het onthaal blijft met de mensen, loketmedewerkers. Ik denk dat we daar verder... Maar als ik u hoor rond de LIGO, de vormingen of zo, dat we daar misschien ook voor kunnen kijken dat het niet enkel via CVO is.
Eigenlijk, concreet zijn er 6 engagementen. Ten eerste, aandacht voor geletterdheid is ingebed in de structuur van je organisatie. De medewerkers van je stad of gemeente krijgen een vorming over laaggeletterdheid. Je communiceert in duidelijke en mondelinge schriftelijke taal. Je dienstverlening is toegankelijk voor iedereen. Je communiceert over het thema geletterdheid. En je werkt samen met de LIGO's.
Mm-hmm. Moeten we eraan 3 voldoen?
Ik denk niet dat je eraan 3 voldoet op dit moment.
Dank het wel. Maar we kunnen kijken, niet. Dus we gaan ons best.
Super, dankjewel.
Oké, goed. Dankjewel alleszins om dit op de agenda te plaatsen, Wolfgang. Dan noteer ik dat wordt...
Het mag ook absoluut meer dan 3, mag zo zal
alles zijn. Ja, natuurlijk zoveel mogelijk. Daar is wel de absolute bedoeling.
Nee, zeker.
we gaan de lat hoog leggen. Oké, dankjewel om dit te agenderen. Ik noteer dat het college dat verder ook zal opvolgen en tot uitvoering zal brengen. Goed, als er verder geen vragen of opmerkingen meer over zijn, dan vraag ik de goedkeuring van dit agendapunt.
Op de tekst zoals wij die ingediend hebben, uiteraard. Zo wordt u bouwen. Ja.
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 Ja. Ja. Dan gaan we over naar ons laatste agendapunt van deze gemeenteraad. Ik heb geen vragen genoteerd vanuit de fractie Respect 8810 en 3 vragen vanuit DURF. Alsjeblieft.
Mevrouw de voorzitter, leden van het college, collega raadsleden. Wie zich vandaag door Lichtervelde verplaatst, kan er niet omheen. Er wordt op ongelooflijk veel plaatsen in onze gemeente gewerkt, zowel aan wegen als aan voetpaden. We hebben het er vorige gemeenteraad ook over gehad, over het feit dat het deels komt door de uitrol van het supersnelle internet, het fibernetwerk, wat momenteel voor heel wat opengebroken straten en de nodige hinder voor inwoners zorgt. Tegelijk zien we ook dat er op andere fronten grote werven zijn. Er worden gewestwegen heraangelegd en er zijn in diverse straten noodzakelijke vernieuwingen aan water- en elektriciteitsleidingen en dergelijke. En daarom hebben wij hier enkele concrete vragen over om wat duidelijkheid te scheppen voor de burgers. En dat is ten eerste, wat is de huidige status van de uitrol van die fiber in onze gemeente? Kunnen we daar wat zicht krijgen op de totaalplanning? En vooral tegen wanneer verwachten we dat die werken in de gehele gemeente volledig afgerond zullen zijn? En ten tweede, hoe zit het met de coördinatie? We zien dat die werken gebeuren op verschillende niveaus en op verschillende domeinen. En we vragen ons af in hoeverre en op welke manier dat er afstemming is en dat die afstemming en coördinatie tussen die partijen effectief bewaakt wordt. Het is namelijk van een burger totaal onbegrijpelijk dat de straat die net vernieuwd is, enkele maanden later opnieuw zou moeten opengelegd worden voor een ander type werken. Dus bij deze de bijkomende vraag, hoe garandeert het bestuur dat de huidige werken maximaal op elkaar zijn afgestemd, zodat we dus dergelijke dubbele hinder, maar natuurlijk ook onnodige kosten kunnen vermijden. Dank u wel.
Oké, dank je wel, Jens. Ik geef daarvoor graag het woord aan onze schepen Steven Kent.
Dus wat wire betreft, ik denk dat dat de voornaamste vraag is, Jens. Mag ik het zo samenvatten? Of gaat het
werken over... in het algemeen, ja. Voornamelijk fiber, ja, nu, maar okay. Ook gelinkt aan alle anderen die... Ja.
Dank u. Dus wat wire betreft is het zo dat bij aanvang, dat was net voor einde jaar vorig jaar, dus ik denk dat dat in december gestart is, hebben zij een planning opgegeven waar dat er 4 zones waren, waar dat Lichtervelde eigenlijk in 4 zones werd opgedeeld. En men is eigenlijk nu bezig in die eerste zone, dat was de zone... aan de Tweelindestraat, Steelstraat enzovoort. Hey, wij hebben daar de vraag gesteld om rekening te houden met het feit dat een van onze gewestwegen inderdaad minder toegankelijk is. En dat het geen goed idee was om in de Steelstraat of in de Willeputstraat tussen Steelstraat en Nieuwstraat te starten. Dus die zone hebben we alvast uitgesloten. Hey, maar dus alle omliggende straten die zijn wel aangepakt geweest. Daarnaast... is het zo dat men ook aan de regio Torhoutstraat, Gezellenlanen enzovoort ook bezig is geweest. Dat was eigenlijk de tweede zone waarin dat ze bezig zijn. Ook daar is men nu nog bezig en zal men nog verder werken, want die zone is nog niet helemaal afgewerkt. De derde en de vierde zone is nog niet gestart. En op dit moment hebben wij ook nog geen toelating gegeven om daar verdere werken te starten. Omdat eigenlijk, en dat is een beetje het verhaal van vorige gemeenteraad, eigenlijk nog steeds geen degelijk herstel is op de zones waar dat ze nu geweest zijn. Het gaat eigenlijk over de afwerking, het opruimen na de werken, het invoegen van de stoep enzovoort. Dus eigenlijk hebben we vorige week in samenwerking met de controleur der werken beslist dat wij geen verdere vergunningen afleveren totdat dat echt is aangepakt. Ook dat is nog niets voldoende om op dit moment hen tot die afwerking... Ik ben deze middag nog ter plaatse geweest op bepaalde plaatsen, maar dat ik heb gezien dat het nog altijd niet is ingeveegd. Dat is deze namiddag nog een keer in de herinnering gebracht geweest bij de aannemer. Die ook op dit moment weet dat hij nog niet verder mag doen in de volgende zomers. Hè. Die werken vanaf december gingen ongeveer anderhalf jaar duren, denk ik. Maar dat is nu echt vanuit mijn geheugen dat ik dat zeg. Dat kan ook iets korter zijn. Dat wil ik wel nog een keer navragen, Jens. Maar het is inderdaad wel voor een bepaalde periode, omdat het de bedoeling is dat de volledige gemeente wordt aangesneden, zodanig dat iedereen dat in grote mate krijgt. Als er dergelijke werken zijn, worden er ook altijd synergieaanvragen gedaan. Dat zijn aanvragen die gebeuren naar de andere intercommunales, zoals Fluvius, zoals de Watergroep enzovoort, om eigenlijk te kijken of dat er mogelijkheden zijn om samen te werken op dat moment, zodanig dat inderdaad de stoep maar één keer moet opengebroken worden. Het is mijn vaststelling, Jens, dat dat in sommige gevallen lukt, maar dat dat in andere gevallen niet altijd compatibel is met elkaar, omdat ze vanuit die verschillende intercommunales andere plannen, een andere planning heeft, waardoor dat dat niet altijd op hetzelfde moment kan. Een voorbeeld is, ik ga daar niet onnozel over doen, de Olmenlaan is recent door de WVI aangelegd. Die kabel ligt daar nu nog niet. Dat wil zeggen dat op heel het einde van het traject dat er daar ook nog een keer een wirekabel zal moeten getrokken worden. Ik vind dat ook bijzonder pijnlijk, zeker als je weet dat die vraag meerdere keren is gesteld geweest. Dat is tot op vandaag verschrikkelijk ambetant. Hè? Maar we proberen dat steeds opnieuw in de herinnering te brengen. Het is ook zo dat we die werken daar zo lang mogelijk zullen uitstellen, zodat dat toch op een ordentelijke manier kan gebeuren. Hè. Ik denk dat dat de drie deelvragen waren, waar dat we blijvend opvolging doen. Hè. Het is ook een beetje in het verlengde van wat ik hier vorige maand heb gezegd.
Oké, dank u wel.
Een tweede vraag vanuit Turf.
Ja, collega's, ik heb eigenlijk een eenvoudige vraag. In het kader van de rioleringswerken in de Kootskampstraat wordt er van de bewoners gevraagd om regenwater en vuilwater gescheiden te maken. Daar moeten eigenlijk door de eigenaars investeringen of werken voor voorzien worden. Mijn vraag is welke stappen dat er gezet worden vanuit de gemeente om mensen te informeren hoe ze een tussenkomst kunnen krijgen om die werken uit te voeren. En daarbij ook, zijn er al aanvragen gedaan en hoe wordt dat aangepakt?
Ja. Oké, dankjewel. Schepen, Kent, alsjeblieft.
Hilde, bij de start van het project is er een infovergadering geweest waar dat inderdaad al is aangehaald geweest. Men heeft technisch uitleg gekregen wat er eigenlijk precies bedoeld werd met die gescheiden riolering. Men heeft ook de contactgegevens bezorgd van de verschillende mensen die daartoe ter plekke gingen komen en advies gingen geven over hoe die afkoppeling best gebeurde. Het is ook zo dat Fluvius zelf proactief bezig is om al die keuringen die daarna moeten gebeuren, om de mensen daarvoor op te bellen. Het is zo dat wie moest aanpassingen doen aan zijn riolering ook een specifieke keuring krijgt. Er zijn daar verschillende, dat is via een boomschema. Er zijn daar verschillende mogelijkheden dat je door Fluvius zelf gecontroleerd wordt of dat er iemand zelf moet een controleur aanstellen. Maar daarover werd iedereen ingelicht, normaal gezien. Ik hoop dat u daar ook bij bent. Dan is het normaal gezien de volgende stap dat die premie kan aangevraagd worden. Nu, ik vind het wel een goede suggestie om daar nog een keer toe aan te zetten in de nieuwsbrief eventueel dat kan. Dat wil ik zeker nog eens laten opnemen ter herinnering. Want dat kan misschien een klein sterretje zijn aan de hemel in deze periode.
Hilde, ik heb het... Ik heb het zelf ook nagevraagd, omdat wij dus ook ontkoppeld hebben. En daar heb ik een antwoord gekregen, maar ik ga u dat antwoord ook bezorgen van Steven de Jageren. Dus normaal gezien wordt er zelf contact opgenomen met de mensen die gescheiden riolering hebben moeten leggen, met de inlichtingen wat er kan gebeuren om de subsidie aan te vragen. Dus er zal met ons, maar het is op dit moment ook bij ons nog niet gebeurd.
Dus het zou eigenlijk wel goed zijn, moest iedere betrokken gezin daarvan geïnformeerd worden. Dat is niet dat dat over honderden mensen gaat, maar het is wel interessant dat iedereen de juiste informatie
heeft. Maar we gaan dat dus doen, maar dat is zeker iets wat we weten, dat Fluvius dat faciliteert.
Oké, dankjewel. Het is inderdaad een goede suggestie om het ook nog een keer mee te nemen in de nieuwsbrief. Ja. Beter te veel dan te weinig laten weten dan aan de betrokken mensen. Nee. Oké, zeer goed. Er was nog een derde vraag.
We zijn begonnen met afval en we gaan denk ik ook eindigen met afval. De zwerfvuilactie van vorige week. Dat gebeurt landelijk, dat gebeurt elk jaar. We kunnen eigenlijk spreken van een traditie, maar nog altijd geeft dat een beetje een wrang gevoel. Eigenlijk dat we daar honderden, tientallen, vooral kinderen en jongeren, en ook een aantal volwassenen uiteraard, de straat moeten opsturen om eigenlijk op te rapen wat anderen met iets mindere burgerzin achter laten. Nu, het is goed dat we daar nog een keer rond gesensibiliseerd worden natuurlijk, maar de vraag is en blijft, en we hebben dat ook al een paar keer gesteld, eigenlijk wat eigenlijk de ambities zijn om dat te voorkomen. Hè, hoe dat we eigenlijk de komende jaren rond preventie of handhaving ook, dat willen we ook nog een keer vragen, wat zit met de handhaving, want beiden hangen een beetje samen blijkbaar, hoe dat we daar eigenlijk verder kunnen op inzetten om dat te voorkomen. Er is een tijdje een oplossing geweest waarin Vlaanderen veel rond te doen was. Ik dacht dat wij toen ook toegetreden zijn tot de Statieheldcoalitie, maar dat is nu wel helemaal stil en we willen een keer willen weten eigenlijk wat er in de pipeline zit om te voorkomen dat we volgend jaar daarop niet moeten staan.
Oké, dankjewel. Schepen Steven Voorhaars, is daar een update over beschikbaar?
Ja, ik kan volledig meegaan inderdaad in je redenering, want het is inderdaad chapeau voor al de mensen in de verenigingen die geholpen hebben. We zijn met meerdere verenigingen die mee geholpen hebben aan de zwerfvuilactie. Maar het is natuurlijk niet enkel op dat moment. We staan ook vast en de mensen ook van technische dienst kijken ook door het jaar heen. Zijn er ook een aantal acties die er daar ook gebeuren. Dat geeft gelegd. Maar als men inderdaad bepaalde dijken ook opruimt en allemaal toe, zien ze daar ook voldoende zwerfvuil. Dus het is zeer terecht dat er daar moet op ingezet worden. Ik denk met het meerjarenplan, dat we ook duidelijk gezegd hebben, dat we enerzijds samen ook met de milieudienst ook te versterken, om ook te gaan kijken om een HAS-ambtenaar ook te voorzien, waar we inderdaad onder andere kunnen kijken wat handhaving betreft rondom zwerfvuil, om dat inderdaad meer te kunnen opsporen enerzijds en ook waar nodig te verbaliseren. Op vandaag gebeurt dat al, los van een HAS-ambtenaar in samenwerking met de MIROM, waar we nu een paar keer de camera's kunnen gebruiken vanuit de MIROM. Dat is een paar keer in een jaar. Wij hebben gevraagd, ook binnen het bestuur van de MIROM, om meerdere camera's te kunnen aankopen, maar met de verschillende gemeentes samen, die meer inderdaad dan ook inzetbaar zijn. Waar we inderdaad ook een aantal, in alle eerlijkheid, dat zijn ook niet het grote aantal, maar iedereen die kan inderdaad betrapt worden en verbaliseerd worden, is hopelijk inderdaad heel goed gewaarschuwd voor een het sluikstorten, een hoog bedrag die daar ook tegenover staat. Maar inderdaad, we moeten kijken om daar verder acties in te ondernemen en nog meer inderdaad te kunnen daarop in te zetten. Je verwijst inderdaad naar het statiegeld. Ik denk, het is niet de gedachten zijn niet gewijzigd vanuit het bestuur rondom inderdaad het statiegeld. Maar op vandaag is dat iets die hoger of op gemeentelijk niveau moet inderdaad beslist worden. Dat is op vandaag nog niet het geval. En ik denk inderdaad dat er meer nog moet ingezet worden op inderdaad handhaving. En effectief te gaan kijken waar dat nodig is. Maar daar verwijs ik inderdaad naar het meerjarenplan, dat we inderdaad dat ook al gezegd hadden.
Oké, verdere opvolging.
Verdere opvolging, inderdaad.
Zal dus dienen te gebeuren. Goed, dan kan ik deze gemeenteraad afsluiten. Maar niet zonder de mededeling, uiteraard, dat de volgende gemeenteraad maandag 27 april doorgaat, opnieuw in deze raadzaal om 8 uur. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Graag tot de volgende keer.